Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Ik zit hier weer met onze misdaadverslaggever Erwin Waanders. Maarten moet helaas even verstek laten gaan. Maar goed, we gaan het gewoon met z'n tweeën doen, Erwin.
Gaat goed komen.
Dat denk ik ook wel. Want er is genoeg gebeurd. De rechtbank Overijssel heeft van november een druk maandje gemaakt, wat dat betreft.
Ja, dat klopt. Het lijkt net alsof het allemaal samenkomt in november. Ja. Mm-hmm. Dat klopt.
Ja, laten we gewoon beginnen met de olifant in de huiskamer, zeggen we het allemaal eens. Het Twents liquidatieproces. Ja. Praat ons bij. Waar zijn we? Waar staan we?
Ja, het is een proces dat in principe zijn daar 10 dagen vooruitgetrokken. En we zitten inmiddels op dag 7. Die is dinsdag geweest. En dat was een bijzondere dag. Mm-hmm. Het was het tweede pleidooi. Dus maandag en dinsdag zijn de pleidooien van de 2 advocaten geweest.
De advocaten van Simon D. en
Marcus T. De hoofdverdachten. Ja, die hebben vorige week overigens een strafeis te horen gekregen van allebei 26 jaar en 7 maanden.
Mm-hmm. Dat is fors.
Dat is fors. Het is de maximale straf die het Openbaar Ministerie kan eisen, gezien de feiten. Althans, wat zij als feiten zien. Mm-hmm. En aan de advocaten was het de beurt om de rol van hun cliënt toch iets anders neer te zetten dan het Openbaar Ministerie dat zag.
Ja, want waar verdenkt of waar ziet het Openbaar Ministerie hen als daders in dan?
Ja, zij worden verdacht van het aansturen, het uitlokken, dan wel medeplegen van diverse aanslagen in de Twentse onderwereld. En we hebben het over aanslagen als het in brand steken van een kapper, waarbij de verkeerde man in brand wordt gestoken. Het beschieten van iemand in Gronau met een automatisch wapen. Het beschieten van Club Lux in Enschede. Het beschieten van een woning aan de Ben Koelenstraat in Enschede. En 2 brandstichtingen in Almelo aan de Bongert en aan de Palestrinastraat. Waarbij gewoon mensenlevens in gevaar zijn geweest.
Mm-hmm, ja. En hoe sterk is die bewijsvoering van het OM in jouw ogen?
Ja, dat is misschien niet handig als ik me daarover uitlaat. Kijk, we moeten misschien even een stapje terugzetten. Want de uitvoerders van die aanslagen die zijn al veroordeeld. Er loopt nog een hoger beroep van 1 van de 2. Maar in principe zijn ze al veroordeeld voor de feiten zoals die hier ook op staan. Mm-hmm. En Simo D. en Marcus T. worden in principe gezien als degene die opdracht hebben gegeven tot die aanslagen.
Ja, precies.
En de 2 uitvoerders die zijn echt veroordeeld ook tot langdurige straffen. Alleen ja, het Openbaar Ministerie plakt het bijna wel een beetje aan elkaar van... Dat zijn de uitvoerders, jullie zijn de opdrachtgevers, dus zal het wel zo zijn gegaan zoals wij denken dat het is gegaan. Mm-hmm. Daar denken de advocaten natuurlijk anders over, de verdachten zelf ook. Die hebben mondjesmaat verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als later bij de rechtercommissaris. En op zitting geven ze allebei toch een iets ander beeld van de achtergrond van die aanslagen.
Ja, en waarin zit dan het verschil?
Het verschil zit er met name in het Openbaar Ministerie heeft altijd gezegd en zo wordt er ook een beetje gekeken naar Simo D. als de grote man. De man die zichzelf in Iron Chat, een versleutelde berichtenservice dienst, de afkorting GF toebedeelde. En dat stond voor Godfather. Dus vandaar ook dat wij hem de vermeende Godfather noemen. En dat eigenlijk Marcus T. een beetje zijn rechterhand zou zijn. Nou, mm-hmm. Daarvan zegt Simo D. dat klopt niet. Wij waren gewoon gelijkwaardig. Ze geven ook allebei toe. Ze zijn ook veroordeeld voor drugshandel via Dark Web in Duitsland. Dus ze geven gewoon toe dat ze daarbij betrokken zijn. Alleen zegt Simo van ja, Marcus was niet mijn rechterhand. Marcus was gewoon gelijkwaardig. Hij was we zaten samen in de business. Er was geen sprake van een rolverdeling van de leider of de ondergeschikte.
Nee, maar Marcus T. zegt heel wat anders. Of Marcus, wel zijn advocaat zegt van...
Ja, maar Marcus T. zelf ook. Marcus T. ontkent niet dat hij in de organisatie van Simo D. zat. Dat geeft hij gewoon. Daar kan hij ook niet onderuit. Want hij is veroordeeld tot 11 jaar cel. Dat krijg je niet voor het stelen van een pakje kauwgom. Nee. Maar hij geeft wel aan van... Angst zat er bij hem in. Hij was bang voor de grillen van Simo D. En dat heeft hij met eigen ogen mogen aanschouwen. Hij heeft het zelf kunnen ervaren waartoe... Volgens hem, Simo D., waartoe die in staat is.
Ja, maar volgens een advocaat is Marcus T. ook door Simo D. in dat wereldje een beetje dat wereldje ingetrokken.
Ja, dat is een
Of is dat gewoon een tactiek van een advocaat om zijn eigen cliënt iets vriendelijker, niet het goede woord misschien, maar iets anders neer te zetten?
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Kijk, het zijn twee totaal verschillende types. Marcus T. is gewoon iemand, heeft een hbo-opleiding afgerond. Hij heeft eerst een aantal jaren gewoon een baan gehad bij een grote onderwijsstichting in Twente. Is op de een of andere manier toch in aanraking gekomen met die criminele wereld van Simo D. Mm-hmm. Simo D, dat is een ander verhaal. Die is als 12-jarige jongen naar Nederland gekomen vanuit Marokko. Zijn ouders zijn gescheiden. Zijn moeder vond het beter om met de kinderen naar Nederland te gaan. Voor een betere toekomst. En Simo zegt ook zelf, toen hij werd bevraagd over zijn persoonlijke omstandigheden. Van ik was 12 jaar. Ik wilde hier niet zijn. Nee. Dus wat ga je doen? Je schopt overal tegenaan.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. Hij is van zijn 13e tot zijn 18e vastgezeten in allerlei jeugdinstellingen en internaten. En daar is hij natuurlijk niet uitgekomen als een koorknaapje. Nee. Zo zegt hij het ook. Eigenlijk zijn die 5 jaar bepalend geweest voor de rest van zijn leven en voor de stappen die hij daarna heeft gezet in het criminele milieu.
Ja. En hoe gaat die? Er zijn nog een paar dagen over in de rechtbank. Hoe gaan die dagen eruit zien?
Nou ja, we hebben dus nu de pleidooi gehad van de advocaten. Die geven natuurlijk een ander beeld. Het is allemaal niet zo als het Openbaar Ministerie ziet. Ze zien geen bewijs voor aansturing van aanslagen. Met name ik moet eerlijk zeggen, de advocaat van Marcus T. die geeft echt aan van dat in het dossier, maar ook in alle chats, dat er nergens iets te linken is aan Marcus T. als opdrachtgever voor geweld. En moet je voorstellen, als jij in het milieu, om maar even zo populair te zeggen, een liquidatie bestelt, hè, dus dat jij gaat beschikken over leven en dood, dan heb je het niet over 2000 euro. Daar worden over het algemeen grotere bedragen voor gevraagd en betaald. Nergens in het dossier, dus er is een USB-stick, die speelt een belangrijke rol in het dossier. Daar staat de complete administratie van de organisatie op. Daar staan allerlei namen in, allerlei bedragen. En Marcus T. kan ze eigenlijk allemaal reproduceren. Hij weet dat is voor dit, dat is voor dat. Maar het staat nergens in dat een van de uitvoerders, ik noem maar wat, 50.000 euro of 100.000 euro betaald heeft gekregen voor het in brand steken van de kapper of het beschieten van de woning aan de Ben Koenenstraat.
Nee.
Dat is niet terug te vinden. Dus
maakt dat de zaak van Marcus T. sterk?
Dat durf ik niet te zeggen, want het Openbaar Ministerie is er toch van overtuigd dat hij daar wel voor verantwoordelijk is. Omdat hij de financiële man was van Simo D.
Ja.
En hij allerlei mensen, allerlei loopjongens, maar ook allerlei uitvoerders, toch geldbedragen heeft betaald.
Mm-hmm. Ja. Dan is het wel opvallend dat nergens terug te vinden is op die USB-stick.
Nee, er staat nergens letterlijk van, we hebben de twee uitvoerders, er zijn twee broers, Grote en Kleine Wolf. Er staat nergens van, Kleine Wolf, 50.000 euro voor het in brand steken van de kapper. Mm-hmm. Of 100.000 euro naar Grote Wolf voor het neerschieten van de broer van de kapper.
Ja.
Dat staat nergens.
Nee.
Er staan allerlei bedragen van auto wegzetten, benzinekosten, pillen naar die en die. Allerlei kosten die een criminele organisatie maakt, die staan daarin vermeld.
Mm-hmm, ja. En dan 8 februari, dan is de uitspraak.
We gaan eerst maandag gaan we horen hoe het Openbaar Ministerie aankijkt tegen de pleidooi van de advocaten. En dan krijgen de twee hoofdverdachten nog het laatste woord.
Mm-hmm.
En mijn inschatting is dat ze daar absoluut gebruik van gaan maken.
Ja.
Simo heeft ook al aardig op de praatstoel gezeten. Die is heel uitgebreid in zijn... als hij iets bespreekt, als hij iets duidelijk maakt. Elke ochtend komt hij eigenlijk best wel vriendelijk en vrolijk binnen. Goedemorgen naar iedereen, heel vriendelijk. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. En meneer kan ook exploderen. En dan gaat het niet zachtzinnig.
Kort lontje.
Ja. Het viel mee hoor tijdens de inhoudelijke behandeling. We hebben het bij een pro forma zitting in de bunker in Osdorp wel een keer gezien. Dat hij opstond en gooide met een stoel. En toen was hij er helemaal klaar mee. Hij heeft zich nu aardig gedragen naast zijn advocaat Stijn Franken. En voor Marcus T. geldt eigenlijk dat het een hele rustige, welbespraakte jongen is.
Mm-hmm.
Gewoon antwoord geeft nu op vragen. Heeft een lange tijd volgens het Openbaar Ministerie de kaarten tegen de borst gehouden. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal verklaard.
Ja. Ja.
En misschien heel belangrijk, het Openbaar Ministerie heeft de zaak natuurlijk gebouwd op met name op een sleutelgetuige. Dus geen kroongetuige, een sleutelgetuige.
Wat is het verschil?
Een kroongetuige die heeft een kroongetuige is iemand die ook strafbare feiten heeft gepleegd voor bijvoorbeeld dezelfde organisatie en uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest, overstapt naar justitie om belasting te verklaren over zijn vroegere kompanen.
Mm-hmm.
Maar dat doet hij dan met, het zij beveiliging, dat hij een geldbedrag krijgt of dat hij een
strafvermindering
krijgt.
Ja.
En een andere eis. Dat is hier niet het geval. De sleutelgetuige heeft gewoon verklaringen afgelegd. Al ver voordat de politie wist wat er allemaal speelde, heeft hij al allerlei dingen geroepen. Hij wist hoe het zat in in de onderwereld in Twente. En heeft allerlei belastende zaken gezegd over zichzelf, maar ook over Simo D. en Marcus T. En mm-hmm. wat er eigenlijk ten grondslag lag aan al deze aanslagen.
Ja, dus eigenlijk best wel bijzonder dat zo'n persoon dan naar buiten komt.
Ja, maar dan moet
of
je wel...
Buiten,
maar... Nou goed, van deze getuige moet je wel weten dat hij op een bepaald moment gewoon helemaal klem zat.
Mm-hmm.
Hij zat eigenlijk tussen twee vuren in en wist van voor niet meer dat hij van achter leefde en welke kant hij op moest.
Ja, zijn een soort noodgreep van hemzelf.
Ja, dan. Hij wist dat hij op een lijst stond. Hij wist echt dat hij op moest passen en dat hij niet zelf het slachtoffer zou worden van geweld. En dan was het geweld niet een simpel pakslaag geweest. Dat
moet
wel duidelijk zijn.
Nee. Interessant om te horen hoe dat precies zit in dat Twentse liquidatieproces.
Ja. En nog even iets, want we gaan heel snel. 8 februari volgt het vonnis. Dat mm-hmm. lijkt een hele lange tijd. De rechtbank zegt daar terecht van, het is een ingewikkelde zaak, een grote zaak. Dus ze nemen alle tijd om tot een vonnis te komen. Daarbij speelt ook dat het gewoon een drukke tijd is, hè, waar we mee begonnen.
Ja.
Dus het was ook moeilijk om ruimte te vinden in de bunker op Schiphol. Want er speelt nog meerdere processen spelen daar. Maar echt 8 februari weten Simo D. en Marcus T. Waar ze aan toe zijn.
Mm-hmm. Ja, nou, dat gaan we in ieder geval met interesse volgen.
Zeker.
Een andere spraakmakende zaak is toch wel de zaak van Kenzo K. Ook bekend als de kruisboogschutter uit Almelo.
Ja.
Die zaak diende ook deze periode. Kun je daar iets mee over vertellen?
Kenzo K., voor de luisteraars die het niet weten. Hij wordt ervan verdacht dat hij in ieder geval in september 2021 heeft hij in een flat aan de Steinstraat in Almelo heeft hij zijn buurvrouw vermoord met een mes. Het nichtje van de buurvrouw dat aanwezig was heeft hij ook vermoord met hetzelfde mes. En hij heeft een verpleegster die aanwezig was, heeft hij beschoten met een kruisboog. Hij heeft meerdere brandweerlieden, politieambtenaren beschoten met een kruisboog. Omstanders beschoten met een kruisboog. Dus een tweevoudige moord. Alleen Kenzo K. Zegt zelf helemaal niets meer te weten van die fatale dag.
Ja, en dan was het even de vraag of het dan ging om een psychose of dat hij of het om de drugsgebruik ging.
Ja, de eerste zittingsdag was vorige week. En toen zag je al wel dat Kenzo het niet heel lang trok. Hij was ook vergeten zijn medicatie in te nemen.
Daar was ik wel benieuwd naar. Ja. Want ik neem aan dat hij dan een soort van begeleiding krijgt.
Ja, was iemand bij.
Ja, maar hoe kan de begeleiding zoiets iets essentieels eigenlijk vergeten?
Ja, goed, hij krijgt op bepaalde tijden zijn medicatie. En eigenlijk had de zitting al rondom 12 uur eigenlijk even geschorst moeten worden, zodat hij zijn medicatie kon innemen. Alleen in dit geval was de voorzitter vrij voortvarend bezig met ondervragen over de feiten.
Ja.
En is dat erbij ingeschoten. Met als gevolg dat hij eigenlijk rond de middagpauze helemaal een
inzinking
had. Hij wist het niet meer. Hij keek vertwijfeld naar zijn advocaat. De voorzitter bleef maar vragen op hem afvuren. En terecht, hè, want de nabestaanden van de twee vermoorde vrouwen en de andere slachtoffers, die hebben natuurlijk gewoon recht om te weten wat is er gebeurd, waarom is er gebeurd, wat er gebeurd is.
Ja.
Alleen Kenzo heeft al eerder ook bij een proforma-zitting gezegd van ik weet het niet meer. Ik zou willen dat ik het weet, maar die antwoorden heb ik niet voor jullie.
Nee.
En dat is heel triest. Maar goed, laten we heel duidelijk zijn. Hij is geen letterlijk slachtoffer in deze zaak. Dat zijn de vermoorde vrouwen. Dat zijn de nabestaanden van de vrouwen.
Absoluut.
De mensen die de dood in de ogen hebben gezien. Terwijl ze geconfronteerd werden met hem.
Ja. Zijn er nog nieuwe dingen boven tafel gekomen tijdens de behandeling?
Ja, dat is wel interessant. Eigenlijk aan de voorkant van de inhoudelijke behandeling was steeds sprake van, heeft Kenzo K. dit nu gedaan in een psychose? En is die psychose mogelijk veroorzaakt door drugsgebruik? Nou, goede vrienden van hem, echt vrienden in de zin van jongens waar je op kunt bouwen, hebben gezien dat hij het jaar voor de uitbarsting afgleed.
Mm-hmm.
Hij ging raar gedrag vertonen en hij ging ook drugs gebruiken.
Ja, dat rare gedrag, hoe uitte zich dat?
Dat is eigenlijk gekomen, hij heeft een burn-out. Hij is in een burn-out terechtgekomen, dat kennen heel veel mensen.
Mm-hmm.
Daar kom je op een bepaalde manier in. En dat kun je niet vatten. Hè? Dat, nee. Je weet niet precies wat er gebeurt. In één keer is het er. En dat is bij hem ook gebeurd. En hij is op zoek naar hulp. Is hij bij iemand terechtgekomen die een arts zegt hij van, die heeft hem wel eens gezegd van ja, als jij LSD gaat gebruiken of LSD als medicijn, dan word je rustiger. Dan word je rustiger in je hoofd. Mm-hmm. En dat heeft hij op een bepaalde manier geïnterpreteerd van, als ik dat maar gebruik, dan krijg ik weer rust in mijn hoofd en weet ik weer waar ik naartoe wil.
Ja.
Alleen bij hem is dat volledig de verkeerde kant op gegaan. Deskundigen van Pieter Baan Centrum, psychologen, psychiaters, die geven aan dat eigenlijk, als we terugkijken het jaar terug, dus ook nog voordat hij drugs gebruikte, dat hij toen al psychotisch was. Dus hij zou, kijk, een psychose kan lang duren, kan kort duren. Mm-hmm. Hij heeft een langdurige psychose gehad, volgens de deskundigen. En mogelijk dat hij dus echt gewoon niet weet of niet kan reproduceren waarom of de dingen gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn.
Ja, dus eigenlijk kan die LSD die dan gebruikt is, die kan die psychose hebben versterkt.
Dat zou kunnen. Daar hebben ze volgens mij nog geen uitlading over gedaan. Maar in ieder geval, dat hij ten tijde van de gepleegde delicten in een psychose verkeerde, dat is wel duidelijk, want hij heeft echt geen enkele herinnering aan de dag. Helemaal niks. En hij heeft ook verteld, hij kreeg de vraag van, was er een reden om uw buurvrouw iets aan te doen? Ze hebben zelfs gekeken of er een racistisch motief was. Nou, als iemand multicultureel was en vrienden had in alle lagen van de bevolking en verschillende nationaliteiten, was het Kenzo K. Hij was een doodnormale jongen.
Ja.
En hij zegt ook van, mijn buurvrouw was een vriendelijke vrouw. Hij heeft zelfs een tijd voordat het gebeurde, had hij zichzelf buitengesloten, had hij zijn sleutel binnen laten liggen. Maar hij wist dat de deur van zijn balkon, dat het open was. Dus heeft hij bij haar gevraagd, mag ik over uw balkon om naar mijn eigen woning te komen? Geen enkel probleem. Dus hij zegt ook, er was geen motief voor wat er gebeurd is. En hij herkent zichzelf ook niet. Hij ziet zichzelf, hè, hij heeft beelden gezien. Dan schrikt hij dat hij daar staat.
Mm-hmm.
Dus het is bizar.
Ja. Wat voor een indruk maakt zo'n Kenzo K dan tijdens zo'n zitting?
Ja, toch wel met iemand met heel veel problemen. Mm-hmm. Qua uitstraling een heel normale jongen. En als hij in alle rust kan spreken, is het een jongen zoals jij en ik.
Ja.
Gewoon heel normaal. Voor zover wij normaal zijn, uiteraard. Ja, anders gaan luisteraars misschien bellen. Dat is misschien niet de bedoeling. Nee. Maar gewoon een doodnormale jongen die echt iets verschrikkelijks heeft gedaan. Dat beseft hij zelf ook. Ik denk heel erg bij de nabestaanden na. Die zitten elke keer, komen ze naar de rechtbank. Hebben ze een t-shirt aan met de twee vrouwen op een t-shirt. Hè, de foto erop. Ze hebben borden bij zich. Zij willen antwoorden. Zij willen antwoorden. Kijk, hun geliefden komen niet terug. Maar ze willen gewoon weten waarom is gebeurd wat gebeurd is.
Ja. Maar als ik het nu een beetje beluister, gaan ze die antwoorden niet krijgen.
Ik vrees van niet. En dat is heel triest. Dat is echt triest. Zowel zeker voor de nabestaanden, maar ook voor Kenzo en voor zijn familie. Want kijk, het is een cliché. Dit is een zaak met alleen maar verliezers. En dat klopt. Niemand heeft dit gewild. Hij ook niet. Maar goed, hij heeft het gedaan. Daar is geen twijfel over mogelijk. Alleen de vraag wordt straks van, is het hem aan te rekenen?
Ja. Hoe gaat die zaak nu verder?
Maandag gaan ze verder. Dan zal het een emotionele dag worden met de slachtofferverklaringen van de nabestaanden. Komt uiteindelijk zal er een strafeis komen als hij hier komt. We kunnen erop speculeren, maar ik durf hem wel aan. Ik denk dat hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard door het Pieter Baan Centrum. Dus eigenlijk gaan we ervan uit dat het richting TBS dwangverpleging gaat, maar geen strafoplegging.
Nee, precies. Nee. Nou, het is te hopen in ieder geval dat die mensen, de nabestaanden in ieder geval snel wat kunnen afsluiten. Al zal dat heel moeilijk zijn in deze zaak.
Ja, er zitten gewoon heel veel emoties. In die zaal merk je het ook. Hè. Er zijn natuurlijk meerdere zittingszalen gereserveerd. Dus er zitten heel veel mensen in de hoofdzaal. Andere mensen zitten in andere zalen. Je merkt gewoon de emoties, de beroering. Bij de eerste zitting bijvoorbeeld werd er voor de zittingzaal werd er gebeden door de familie. Ja, dat maakt wel indruk op mensen die daarbij zijn. Dat is, dat is wel bijzonder om te zien.
Ja, nou, wat een bijzondere dag maandag.
Zeker.
Ik wil even naar de zaak Beckham.
Ja.
Want daar is ook een kleine update.
Ja, een kleine update die eigenlijk bij Maarten en mij een beetje de wenkbrauwen deed fronsen, om eerlijk te zijn.
Kijk, misschien heel goed om uit te leggen nog wat de zaak Beckham is.
De zaak Beckham, we hebben een podcastserie gemaakt, separaat aan deze podcast, over de zaak Beckham. Dat gaat, in het kort komt op neer, in 1997, augustus 1997, is er een echtpaar in Beckham. Zwaar mishandeld thuis in de eigen woning aan de Borgelingstraat. En een maand later is Alwie Meijerink helaas komen te overlijden. En de politie is er eigenlijk nooit in geslaagd om de daders te vinden. Ze zijn er altijd vanuit gegaan dat er een vergissing in het spel is geweest. Dat ze de overbuurjongen moesten hebben. Althans, de mensen die het gedaan zouden hebben. En dat zou weer te maken hebben met een conflict in de sekswereld in Enschede. En daar hebben we een podcastserie van gemaakt. Samen met Ramon Kunsten overigens. Die moet ik hier ook zeker bij noemen. Want die heeft daar heel veel werk in gedaan. Dus daar hebben we een vijfdelige podcastserie van gemaakt. En naar aanleiding van die podcastserie kwam er een belangwekkende tip bij ons binnen. Een tip waarvan wij hebben gedacht, die hebben we gewogen van, ja, moeten wij daar zelf mee verder? Of levert dat zoveel gevaar op? Misschien is het beter om dat toch gewoon neer te leggen bij het cold case team van de politie, dat nog steeds de zaak Beckham onder zich heeft. We hebben voor het laatst gekozen. Mm-hmm. Dus we hebben onze informatie gedeeld met de recherche. Niet onze bron, maar wel de informatie.
Ja.
En ze hebben dat serieus opgepakt. En afgelopen vrijdag kwam er het bericht dat de tip niet heeft geleid tot nieuwe inzichten. Dat ze betrokkenen hebben gesproken. En dat er eigenlijk geen aanleiding is om te veronderstellen dat de tip, zoals wij die hebben gekregen, dat die klopt.
Ja.
Dat werkt aan de ene kant teleurstellend. Hè, want je hoopt natuurlijk dat je bij kunt dragen aan de oplossing van zo'n zaak. Aan de andere kant schuurt dat ook een beetje. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat de politie echt alles uit de kast trekt om dit alsnog op te lossen. Alleen het komt een beetje vreemd over als er niet is doorgevraagd van waar komt die informatie van jullie vandaan? Kijk, wij geven onze bronnen niet prijs, maar we zouden wel door kunnen vragen van, goh, kun je ons in contact brengen met degene met wie die bron heeft gesproken? Dan waren ze wel een stap dichterbij geweest. Dat is niet gebeurd. Wie weet kan het nog, maar het betekent wel dat we zullen het er nu even mee moeten doen, maar dat betekent niet dat we stil gaan zitten. Er zijn nog wat dingen die we zelf kunnen uitzoeken en dat gaan we ook zeker doen.
Mm-hmm. En dat rolt dan misschien ook weer een extra aflevering in Zaak Beckham uit, in de podcastserie?
Ja, dat is niet het doel op zich. Het doel zou natuurlijk gewoon zijn om
die klaarheid zaak op te brengen. Lossen, ja.
Ja, nou goed, dat is misschien niet onze vak, maar
bijvangst.
Toch, het zou een mooie bijvangst zijn. Wie weet leidt het tot niets, maar als het tot iets leidt, gaan we daar zeker op terugkomen in een nieuwe aflevering van de Beckham podcast.
Ja, heel goed. En dan even naar morgen. Een rechtszaak waar jij niet bij zit, maar collega Arjan de Bocht wel.
Ja.
Over het klaphamerdrama in Haaksbergen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou, vorig jaar oud en nieuw was natuurlijk een drama in Haaksbergen. Daar is bij een klaphamer ongeluk is een jongen uit Bram uit Haaksbergen is dodelijk gewond geraakt. En een andere jongen is zwaar gewond geraakt aan zijn benen. En de man die de klaphamer bediende, die staat vrijdag dus voor de rechter.
Mm-hmm. Ja, en ja, je had het net al even, je zei de zaak kent elkaar, kent alleen maar verliezers, maar dat is hier waarschijnlijk net zo.
Als het ergens op van toepassing is, is het hier. Dit is ook een zaak. Niemand heeft dat gewild. De man die de klaphamer bediende ook niet. Die heeft gewoon misschien wel uit routine en dat altijd zo gedaan. Maar het is gruwelijk misgegaan.
Ja.
En gelukkig, misschien wel gelukkig, wordt er nu gewoon duidelijk onderzoek. Hè. Is er duidelijk onderzoek gedaan? Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Ja.
Zonder meteen de man die uiteindelijk verantwoordelijk wordt gesteld in het verdachte hoekje te zetten of in het criminele hoekje te zetten. Want ik geloof niet dat die man ooit de intentie heeft gehad om Bram of zijn vriendje iets aan te doen. Het is echt een ongeluk. Alleen, het is goed dat onderzocht wordt. En dat wordt gekeken van, hoe kunnen we je lering uittrekken? Dat is wel een hele dure les.
Mm-hmm.
De ouders van Bram missen hun zoon elke dag, elk uur van de dag. Maar ik denk dat de man die uiteindelijk de klaphamer heeft bediend ook elke dag met deze kwestie worstelt. En dat gaan we morgen horen in de rechtbank.
Ja, dat zal ook geen makkelijke dag worden, denk ik, voor alle betrokkenen.
Nee, dat zijn vervelende zittingen, denk ik. Maar goed, het is wel goed dat het in de openbaarheid gebeurt. En dat ook hier weer de nabestaanden en betrokkenen gewoon antwoorden krijgen. En mogelijk misschien wel bijdragen aan een veiligere omgeving. Misschien wordt er, ik heb al gehoord dat de familie eigenlijk het liefst een klaphamerverbod wil.
Mm-hmm.
Ja, misschien komt dat er. En dan is het een hele dure les. Een triste les, maar dan heeft het in zoverre dan nog wat opgeleverd.
Ja, dan ook nog even naar jouw maten. Want jullie zijn te gast geweest in de Willem-podcast van ja. Dag en Nacht Media. Waar hebben jullie daarover verteld?
Ja, eigenlijk hetzelfde waar we hierover hebben gesproken. Okay. Het Twents liquidatieproces. Ja. Dag en Nacht Media maakt een podcast. Hè? Harry Lensink en Marianne Huskens zijn twee ervaren misdaadverslaggevers. En die hebben al een hele lange tijd maken ze de Willem-podcast. Mm-hmm. Ooit begonnen rondom Willem Holleden. Maar die podcast heeft nu meer dan volgens mij bijna 200 afleveringen. En ze wilden wel eens weten, wat speelt er nu allemaal in Twente?
Ja.
Dat hebben ze al een keer eerder gedaan. Ik denk bijna een jaar geleden. Over het Wilde Oosten. Nou, nu ging het dan wat meer over het inhoudelijke van het Twents liquidatieproces. Dus,
ja, goed om die ook even te luisteren. Ook een tipje aan onze luisteraars. Ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Ja,
liefhebbers van misdaad of van onze stemmen, die worden op hun wenken bediend.
Ja, zeker. Absoluut. Zijn er verder nog zaken die op de rol staan voor de komende weken? Waar we met een extra oog naar kijken?
Nee, op dit moment
niet. Nee, er zijn ook genoeg zaken die...
Het is druk genoeg. Ja. Het zijn lange dagen. Het zijn interessante dagen. Mm-hmm. Kijk, het Twents liquidatieproces vindt plaats op Schiphol. Dus je kunt je voorstellen hoe mijn declaratie er aan het einde van de maand uitziet.
Ja.
Maar we doen het met liefde en het is zeer interessant.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.